Goedemorgen gemeente. Hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee J. de Kok uit Wilsum voor zal gaan. Ook de gasten onder ons heten wij van harte welkom en hen die thuis met ons meeluisteren. Het orgel wordt vandaag bespeeld door zuster Riemke Dijkstra. De beamer wordt vandaag bediend door Jurien de Bruin. De collecte is vandaag bestemd voor de eigen kerk. De bloemen gaan deze week naar broeder W. van der Velde uit Sarhuis ter Veen, die vandaag zijn verjaardag mag vieren. Vanavond hoopt de gespreksgroep weer bijeen te komen. U wordt verwacht bij familie Couperus om 7:45. Aanstaande woensdagavond 8 januari om 7:30 hoopt de kerkenraad weer haar maandelijkse vergadering te houden. Volgende week zondag 12 januari is er een dienst om 10:00 en in deze dienst hoopt voor te gaan dominee Pastoor uit Steenwijk. Na afloop van de dienst van vandaag is er weer koffie drinken. We hopen samen op een gezegende dienst en ons intochtslied is Psalm 122, het eerste en het derde vers.
Goedemorgen allemaal. Het is wel bijzonder natuurlijk voor mij om in uw midden te zijn. En andersom zal dat ook zo zijn om elkaar weer zo te mogen ontmoeten. En we hopen op een hele gezegende dienst. En laten we stil zijn en bidden om Gods nabijheid, zodat Hij ons mag troosten en ons kracht mag geven. En laten we ook bidden voor elkaar, een moment van stilte. En na foto mijn groet zingen we dan het Klein Gloria. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heer, de schepper van hemel en aarde. Hij blijft trouw aan ons tot een eeuwigheid en Hij zal nooit laten varen het werk van zijn handen. Genade en vrede zij u van God onze Vader, door Jezus Christus onze Heer en Heiland, in gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Wij willen nu als lied van verootmoediging zingen gezang 463, de versen 1, 4 en 5. Als wij ons tot de Heer wenden, dan mogen we rekenen op genade van zijn kant. Als wij ons verootmoedigen en vragen om vergeving. Want wie is een God als u, die de ongerechtigheid vergeeft, die voorbij gaat aan de overtreding van het overblijfsel van zijn eigendom? Hij zal niet voor eeuwig vasthouden aan zijn toorn, want hij vindt vreugde in goedertierenheid. Hij zal zich weer over ons ontfermen. Hij zal onze ongerechtigheden vertrappen. Ja, u zult al hun zonden werpen in de diepte van de zee. U zult Jacob de trouw bewijzen en Abraham de goede tierenheid die u aan ons en onze vaderen gezworen hebt vanaf de dagen van weleer. Wie is een God als u? Dat is toch een retorische vraag. Er is maar één God, de God van Israël. Die zo genadig en liefdevol is. Dat hij ons niet blijft afrekenen op dingen van het verleden. Maar hij doet het weg. En Corrie ten Boom heeft daar wel eens over gezegd. Bij die zee waar alles ingegooid staat een bordje. verboden te vissen. En ik denk dat dat een heel mooie uitspraak is. Laten we inderdaad zo ook met elkaar omgaan en zeggen, als God zo genadig is, laten we genadig zijn voor elkaar. En van daaruit willen we dan ook luisteren naar wat God te zeggen heeft. Met de woorden van Psalm 19, vers 4, willen we ook zingen over Gods goede wet. Van onze koning. Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heer uw God die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid hebt. En daarmee zegt hij eigenlijk, als je het Nieuw Testamentisch vertaalt: Ik heb je bevrijd uit de macht van de boze. Ik heb je uit de macht van de zonde bevrijd door Jezus Christus, het Lam van God, uit het slavenhuis in de vrijheid om God te dienen. En dat kun je dan niet in eigen kracht, maar dat kun je doen door de kracht van de Heilige Geest die God geeft aan een ieder die zijn vertrouwen op hem stelt. En van daaruit mag je God dienen. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Oftewel, er is er maar één die echt de echte God is. En de vraag aan jou en aan u en aan mij is telkens weer, is hij echt nummer één in mijn leven? Ben ik echt aan hem toegewijd? Of zijn er toch andere dingen die belangrijk geworden zijn in mijn leven? En moet ik toch zeggen, Heere, ik moet mij opnieuw aan u toewijden. Want ik wil geen andere goden, niets anders belangrijker laten zijn in mijn leven dan u alleen. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult u daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een naijverige God, die de misdaad van de vader vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden in acht nemen. God zegt, ik wil niet dat jij mij snijdt op het beeld van jouw denken, of op het beeld, op de maat van jouw gevoel, van ja, dit kan ik nog aan, bij wijze van spreken. Het gaat niet om dat jij mij vormt, maar het gaat erom dat jij gevormd wordt door mij. En dat ik jou kan vormen naar het beeld van mijn Zoon Jezus Christus. Dus niet wij vormen een beeld van God, maar God zegt, wil jij je laten vormen door mij tot beeld van mij? U zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken, want de Heer zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heer uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poort is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rust op de 7e dag. En daarom zegende de Heer de Sabbatdag en heiligde die. Je zou kunnen zeggen, als je een relatie wil hebben met iemand, dan moet je tijd steken in iemand. Dan moet je tijd heiligen. En God zegt, ik wil dat je in ieder geval 1 dag in de week heiligt voor mij. Dat je die tijd apart zet. Dat je rust neemt in je lichaam, maar ook dat je tijd heiligt om naar de kerk te gaan. Om echt stil te staan bij wie hij is en niet maar door te rennen. En dat heiligen van tijd mag dan de rest van de week beïnvloeden. En mag dan ook de tijd de rest van de week heiligen vanuit het heiligen van Gods 1e dag in de week. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere God u geeft. U zult niet doodslaan. Dat betekent niet doodslaan van het ongeboren leven. Niet doodslaan door zelf iets te doen. Niet doodslaan door mensen het leven onmogelijk te maken. En ook niet zomaar ingrijpen in je leven. En ook met die hele discussie van mag je zelf bepalen wanneer je dat doet. God zegt, het leven is voor mij. U zult niet echt breken. Maar wees trouw aan degene wie je trouw hebt beloofd. U zult niet stelen. Dat betekent ook iemand het goede niet onthouden terwijl je goed kan doen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Maar spreek zo dat de naaste, als hij erbij zou zitten, blij zou zijn met wat je zegt. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel. Nog iets wat van uw naaste is. Maar wees dankbaar voor alles wat je mag ontvangen. En dank de Heer daarvoor. Elke dag leef zo uit dankbaarheid. Zo mogen wij ons laten leiden door die aloude woorden ooit door Mozes gegeven aan God, gaf ze aan Mozes en Mozes heeft ze weer aan ons gegeven. Ze blijven actueel als je er wat over nadenkt, als je er eens wat over mijmert, om het zo maar te zeggen, over mediteert, zoals de psalmist dat zegt, dan zie je dat er zit zoveel rijkdom in, tot op de dag van vandaag geeft het ons houvast in keuzes die we moeten maken. We gaan nu een lied zingen. Een Beamer-lied, een YouTube-lied, zoals dat dan heet. Opwekking 807, God van licht.
In mijn twijfels, mijn verdriet, in mijn falen ontbreekt u niet. In uw liefde reist u mee, u bent de rust. Als het stormt op zee, wow, oh, u bent de rust. Als het stormt op zee, in mijn onrust neemt u mijn hand. In mijn vragen houdt uw woord stand. In uw liefde reist u mee. U bent de rust. Als het stormt op zee, wow, oh. Rust als het stormt op zee. God van licht, wees mijn gids, leid mij door het donker, ik vertrouw op u. Oh, God van licht, wees mijn gids, leid mij door het donker, veilig naar de kust waar u woont.
mag ik u volgen in gebed. Hemelse Vader, we willen zo bij u komen. We willen u danken, Heer, dat we mogen leven vanuit vergeving. Dat we mogen leven vanuit het offer van uw Zoon Jezus Christus. En dat u ons leidt. God van licht, leidt mij door het leven. En dat we ook weer, als we dan in de Bijbel lezen en de brief van Petrus zullen lezen, dat we dan ook mogen weten dat u door deze apostel heeft gesproken en ook woorden heeft laten optekenen die tot op de dag van vandaag voor ons voor betekenis zijn. En we willen u vragen, als we daar samen over nadenken, dat u dan ons wilt helpen om die woorden te begrijpen en om ze toe te passen in ons leven. Wilt u geven, Heer, dat we zo op uw woord gericht zijn, dat alles wat dat belemmert, dat dat weggenomen wordt, dat we ons kunnen concentreren en verlicht zo ons denken, opdat de rijkdom van uw woord ons leven mag vervullen. Dat vragen we uit genade in Jezus' naam. Amen. Voordat we gaan lezen, zingen we nog een lied. Leid mij, Heer, o machtig heiland. Enkele versen uit de Petrusbrief, 1 Petrus 3, vers 13 tot en met 16. Wie is het die u kwaad zou doen als u navolgers bent van het goede? Maar als u ook zou moeten lijden vanwege de gerechtigheid, dan bent u zalig. En wees niet bevreesd zoals zij bevreesd zijn. Laat u niet in verwarring brengen, maar heilig God de Heere in uw hart. En wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en eerbied. En heb een goed geweten, opdat in datgene waarin zij kwaad van u spreken, als van kwaaddoeners, zij beschaamd gemaakt worden die uw goede levenswandel in Christus belasteren. Tot zover deze schriftlezing en wij zingen nu gezang 442. De tekst die centraal staat is het 15e vers. Wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is. Wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is. Ja, ik dacht zo aan het begin van het nieuwe jaar, dat is wel een mooi goed voornemen, toch? Eigenlijk moet het natuurlijk altijd, maar ik denk, dat geef ik u dan mee. Wees altijd bereid van de hoop, om rekenschap af te leggen van de hoop die in u is. En er staat er ook nog bij met zachtmoedigheid en eerbied. Met respect, zou je het ook kunnen vertalen. Aansluitend erop zingen we dan gezang 360, vers 3. Leer mij vrijmoedig spreken. Ja, gemeente van onze Heer Jezus Christus. Het zijn maar een paar versen, maar er is ontzettend veel over te zeggen. Dus mocht u zich zorgen maken over de lengte van de preek, daar hoeft u zich echt geen zorgen over te maken. Want dit is zo mooi wat hier staat. En als je dat ziet in de context waarin het staat, dan dat is zo prachtig. Die brief van Petrus is een brief die eigenlijk steeds meer gaat spreken in onze tijd. Ik was op een conferentie. En daar werd gezegd van wat is nou de boodschap voor de kerk in onze tijd? En toen werd er gezegd 1 Petrus. 1 Petrus, dat is de boodschap voor onze tijd. Namelijk, dat is een brief geschreven aan christenen in vervolging. Christenen die in de minderheid zijn. En die christenen die moeten in die tijd dat ze steeds moeilijker krijgen leren om overeind te blijven. En dat niet alleen. Niet alleen maar overeind blijven, maar ook getuigen van de hoop die in hen is. Ik ben een tijdje geleden, zo'n paar jaar geleden, ben ik in Cappadocië geweest, waar onder andere deze brief aan is geschreven. Dat ligt in Turkije. En toen vertelden ze daar ook hoe de eerste 300 jaar de christenen ontzettend vervolgd zijn. En de christenen, wat deden de christenen toen? Ze maakten kleine kerkjes in die grotten. Ik weet niet of jullie wel eens geweest in de Cappadocië. Nee? Nou, dat is hartstikke leuk. Ik kan het echt een keer aanraden. Ze maakten dan... het was een soort mergelsteen, zoals je dat in Zuid-Limburg hebt. En dan maakten ze daar kerken in, schuilkerken. Je wist niet waar het was. Ze maakten zelfs hele steden onder de grond, omdat ze zo vervolgd werden. Dan kwamen de Romeinen en die kwamen ze even huishouden en dan hadden ze geheime ingangen. En steden waar zelfs wel 50.000 mensen konden zijn. Ja, je kan het je niet voorstellen. Ik moet er ook niet aan denken, want ik vond het al, als ik liep, claustrofobisch allemaal. Maar het geeft aan dat de eerste tijd dat de christenen er waren, er ontzettend veel vervolging was. En daar spreekt ook de brief van Petrus over. En je moet je voorstellen, de mensen die zaten in allerlei verbanden. Je was bijvoorbeeld, je was bakker en dan zat je in een gilde van bakkers. Of je was wijngaardenier en dan zat je in een vergilde van wijngaardeniers. Nou, al die gildes, die waren allemaal doordrongen van het heidendom. Als er dan feestjes waren, ja, dan moest je wel meedoen. En er was veel dronkenschap. En er waren vaak ook op seksueel gebied ging het heel ver. Omdat men het idee had, als wij nu met elkaar allemaal seks hebben, dan gaan de goden ons land beïnvloeden. Dan gaan die gemeenschappen met het land. Ja, het waren gedachten van die tijd. Maar wat blijft is dat je ziet, er was een moraal, zeg maar, die heel erg ruimhartig. Men zegt wel eens, ja, tegenwoordig van, we zijn heel modern met de nieuwe moraal. Het is zo ouderwets als ik weet niet wat. Zo was dat toen, voordat het christendom kwam. Het is gewoon puur heidendom, wat weer terugkomt in onze tijd. Waarin iedereen maar mag doen wat hij wil. Aan die tijd leefden die christenen. En die werden bespot en die werden veracht, omdat zij zeiden, maar wij hebben de God van Israël leren kennen. Wij hebben Jezus Christus als koning en we willen hem laten heersen over ons leven. En daardoor werden ze buitengesloten uit allerlei beroepen. Wat je ook trouwens in ons land steeds meer ziet, dat bepaalde christenen, ja dan, als jij niet mensen wilt trouwen, hè? U snapt wel wat ik bedoel. Dan mag u geen ambtenaar meer zijn. Of als jij niet op zondag wil werken, nou dan krijg je dat baantje niet. En zo, wat nu al gaande is, dat was daar nog veel extremer. Maar wij zullen steeds meer merken dat we aan de kant geschoven worden. We worden aan de zijkant geschoven. Dat is de werkelijkheid waarmee we steeds meer te maken krijgen. En in die werkelijkheid gingen de christenen met elkaar om en waren ze een liefdevolle gemeenschap die voor elkaar zorgde, elkaar bemoedigde, elkaar kracht gaf om het vol te houden. En uiteindelijk is dat weer de kracht geweest waarmee het christelijk geloof, het geloof in de Heer Jezus Christus, weer een soort invloed heeft gekregen in die samenleving. En ik denk dat we daar wat van kunnen leren. Dat door de onderlinge liefde en betrokkenheid die men had, door het meeleven met elkaar, het bidden voor elkaar, een gemeenschap te zijn van liefde, dat de aantrekkingskracht was van de christenen in die tijd. En dat is denk ik ook de aantrekkingskracht van de christenen in onze tijd, van de gemeentes. En ik zeg altijd, je hoeft helemaal niet in een grote kerk te zitten. Nou, dit is ook een kleine geloofsgemeenschap. Kleine geloofsgemeenschappen waar we naar elkaar omzien, dat is een kracht van God. Dat is een kracht die God kan gebruiken. Want zoals zij in een keiharde samenleving leefden, zo komen wij steeds meer terecht in een samenleving die verhardt. Want waar de wetsverachting toeneemt, zal de onderlinge liefde verkillen. Dat is wat de Heer Jezus zegt. Dat maken wij gewoon mee. Moet je maar eens opletten hoe hard de mensen gaan worden de komende tijd. Maar u ziet dat proces al. En als u dat niet ziet, dan heeft het ook geen zin dat ik het nu tegen u zeg. Want dan heb je al heel wat afslagen gemist. Maar dat gaat steeds verder en verder. Ook corruptie en criminaliteit die invloed krijgt in onze samenleving. Die samenleving van ons die verandert in een hoog tempo. En juist Nederland is daar, ja, we noemen het dan wel gidsland in, maar dan op de verkeerde manier gidsland. En in die tijd moeten wij als christenen zeggen, hoe gaan we nu met elkaar om? Hoe houden we het vol? Maar ook hoe kunnen we toch dat licht van Christus blijven indragen in deze wereld? Nou zegt de apostel Petrus, Wees bereid om te lijden. Blijf het goede doen. Ook al zeggen mensen misschien wat een onzin wat je doet. Maar blijf het goede doen. En blijf verantwoording afleggen van de hoop die in je leeft. Want we leven in een samenleving waar de hoop steeds meer verdwijnt. Een samenleving waar de wanhoop steeds meer toeneemt. Ik vond het opvallend dat ik hoorde dat... Ik zag laatst een programma... dat het aantal zelfdoding onder jongeren enorm toeneemt. En toen vroegen ze, wat is dat nou? Ja, die jongeren die zijn wanhopig. Die zijn gewoon wanhopig. En dat neemt maar toe in onze samenleving. Trouwens, ook in die samenleving was dat zo. Dat er heel veel wanhoop was. En ook de hele discussie rondom voltooid leven heeft te maken met die wanhoop. Ik wil zelf grip hebben op mijn leven. Ik bepaal zelf wat er gebeurt. Die hele discussie die plaatsvindt en die de komende jaren onder allerlei pressiegroepen, zeg maar, die het zelfbeschikkingsrecht voorop stellen, die zal nog steeds sterker worden. En in die samenleving mogen wij getuigen van de hoop die in ons leeft. En wat is dat dan eigenlijk, de hoop die in ons leeft? Het is wel interessant als je daar zo eens aan vraagt. Ik heb dat nu niet gedaan, maar dat had ik wel kunnen doen. Zo van, wat is dat nou, de hoop die in ons leeft? Wat moet je dan daarover zeggen? Dan zeggen mensen, ja, nou, ik hoop dat het goed komt met mijn kinderen. Of ik hoop dat het goed komt met de kerk of met deze wereld. Nou, daar gaat het dus niet over. Want dat is, hoop is dan van, ja, ik hoop, ik zou het fijn vinden als. Maar dat is niet de hoop waar het hier over gaat. Het beeld van de hoop. U weet welk beeld dat is? Het kruis. Nee, dat is het beeld van het geloof. Het beeld van de hoop is het anker. Anker, hè? Je kan wel geloof, hoop en liefde. Dan heb je een kruisje, dan heb je een hartje, liefde en het anker. Voor heel veel mensen is dat enigszins verrassend, dat het anker is. Maar het anker, dat biedt een boot vastigheid als hij voor de kust ligt. Zodat hij niet te pletter slaat op de kust. Daar heb je een anker voor. En dat anker dat hecht zich heel diep in de grond. Zodat die boot, ja, die kan op en neer gaan. Hij kan stormen meemaken. Maar hij gaat niet te pletter op de kust. Nou, dat is het beeld. Maar ons anker hecht niet in de grond, zegt de Bijbel, maar Hebreeën 6 vers 19, ons anker hecht achter het voorhangsel in het heilige der heiligen. Dat is wat de Bijbel zegt. Dat is onze lifeline. Wij zijn verbonden met het volbrachte werk van Jezus Christus achter het voorhangsel. Want toen Jezus aan het kruis stierf, toen scheurde het voorhangsel. En de Hebreeënbrief zegt, toen ging hij als hoge priester binnen achter dat voorhangsel met zijn eigen bloed. Het zijn allemaal beelden die gebruikt worden vanuit Leviticus 16. Ging hij met zijn eigen bloed daarheen om verzoening te bewerken. Niet alleen voor het volk Israël, maar voor heel de wereld. Voor een ieder die zich bij Jezus Christus voegt. En dat voorhangsel, daar hecht ons anker in, oftewel mijn voorhang, mijn anker, mijn hoop is dat ik volkomen behouden ben door het offer van Jezus Christus. Dat niets of niemand mij kan rukken uit de hand van God. Dat wat er ook gebeurt in mijn leven, dat Hij mij niet los zal laten. En dat niet alleen. Hij laat me niet alleen los. Hij is een werk in mij en in jou begonnen. En dat zal Hij afmaken ook. Dat is onze hoop. En dat onze hoop is, die reikt ook over de dood heen. Want Hij zal mij niet loslaten. Dood nog leven zullen mij kunnen scheiden van de liefde Gods. Dat is de hoop die leeft in uw en in mijn hart. Nou zegt de apostel Petrus, daar moet je van getuigen. Van die hoop. Van dat hou vast in je leven. Of als je het met de zondag één zegt, hè, wat is uw enige troost, kun je ook vertalen met wat is uw enige houvast in leven en in sterven, dat ik van Jezus ben. Daarvan getuigen. Kijk, wij hebben als christenen wel een beetje een naam opgebouwd dat we vooral hebben over wat je allemaal wel en niet mag. He, van hebben we het over, mag je dit nou wel of mag je dat nou niet? Oh, en dan zeggen mensen ook tegen me, oh, ben je christen? Dan mag je zeker niks, hè? Zeggen mensen al gelijk tegen je. En dan moet je je al gaan verweren en dat is alweer niet leuk. En dan moet je weer gaan uitleggen, nou ja, je mag een heleboel, maar je mag niet eten van de boom van goed en kwaad. En dat snappen ze dan ook niet. Dus dat is heel lastig. Maar we hebben natuurlijk ook wel heel lang zelf opgeroepen. En ik denk, de apostel Petrus zegt, je moet niet de wet prediken, om het zo maar te zeggen. Maar je moet de wet toepassen in je eigen leven. Ja? Zorg dat je een goed geweten hebt. Zorg dat jij een levenswandel hebt waar niemand wat op aan te merken heeft. En getuig van de hoop. Wat wij vaak gedaan hebben, en dat moeten we ook erkennen als christenen, dat we vaak bij anderen hebben gezegd, maar dat deugt niet van jou, dat deugt niet van jou. Maar daar zit niemand op te wachten. Daar stoten we mensen mee af. Maar laten we zelf de wet toepassen in ons leven en laten we getuigen van de hoop die in ons leeft. En als die hoop eenmaal begint te leven in iemands hart, dan hebben we een heel ander verhaal. Dan kun je mensen wel aanspreken. Van ga leven vanuit die hoop. En wat betekent dat dan? Nou, hoe kun je dat dan doen? De hoop die in ons leeft. Daarvan getuigen. En je kan bijvoorbeeld vertellen. Hè, we leven nu op het ogenblik in hele onzekere tijden. Hè. Toen ik hierheen reed. Dan hoorde ik nog even het journaal. En dan hoor je die escalatie van geweld in het Midden-Oosten. En dan denk je van jongens, wat gaat er gebeuren? Maar ja, nu is het dit en dan is het dat. En dan denk je van ja, al die leiders van tegenwoordig, hè, dan hoor je de mensen ook wel zeggen, zijn halve gek allemaal. Ja toch? Dan denk je van ja, wat gaat er gebeuren? En dan kun je heel angstig van worden. Mensen worden daar ook heel angstig van. Onze hoop is op Christus gericht. Hij is de koning van deze wereld. Hij zal alles leiden. Wat mensen ook zullen bedenken. Ze zullen aan hem verantwoording moeten afleggen. En hij leidt deze geschiedenis. Niet de poppetjes hier. Die her en der zijn. Zij zullen allemaal verantwoording moeten afleggen aan de grote koning Jezus Christus. En hij leidt deze geschiedenis. Dat is onze hoop in bange dagen, om het zo maar te zeggen. In verwarrende tijden. Hij gaat door. En je kan met mensen spreken die heel angstig zijn voor de dood. Want de mensen zijn nog steeds bang voor de dood. We proberen wel op allerlei manieren dat weg te masseren en te zeggen dat het allemaal zo geweldig is. Maar echt als je met mensen gewoon praat, dan merk je gewoon, hè, als die geen hoop hebben, dan is dat gewoon angstig. Je kunt zo heel stoer lopen doen, maar ondertussen zijn ze er wel bang voor. Ik heb altijd de tik al jaren, dat doe ik nog steeds, om biografieën te lezen. En dan lees je mensen die Christus niet kennen. Hoe een doodstrijd die hebben. Hoe bang ze zijn om te sterven. En u en ik, wij komen ze tegen. Mensen die in die doodstrijd zitten. En dan kunnen we getuigen van de hoop die in ons is. En dan kun je getuigen dat er leven is na dit leven. Wie in Jezus Christus gelooft. Dat de Heer Jezus de dood heeft overwonnen. En dat hij maar op een gebed afstand is. En dat hij ook jou dat eeuwige leven wil geven. Zo mogen we getuigen van de hoop die in ons is. Ja, zult u misschien zeggen, maar ik vind dat niet zo makkelijk om vrijmoedig te zijn. Nou, wees niet bevreesd, staat hier. Wees niet bevreesd. Maar heilig God de Heer in uw hart. Wat betekent dat? Geef de Heere God, de Heere Jezus, dat speciale plekje in je hart. Koester hem als de meest bijzondere persoon in je leven. Dat is heilige. En als je dan realiseert, ja, maar als hij zo belangrijk is in mijn leven, als hij werkelijk mijn Heer en Heiland is, hij alles voor mij heeft overgehad, en hij zoveel zorg heeft voor mij elke dag opnieuw, als ik daarbij stilsta, dan neemt de angst voor wat mensen zullen zeggen af. In Jesaja staat het zo prachtig. Vrees God. En je hebt niets te vrezen. Jesaja 8. Vrees geen mensen, maar vrees God. Want als je werkelijk ontzag hebt voor de Heer Jezus Christus, dan zul je juist vrijmoedig kunnen getuigen. En dan denk je op een gegeven moment, ja, wat jij allemaal wel of niet denkt, het zij zo. Dat betekent niet dat je op een grove manier moet doen. Je moet het wel met zachtmoedigheid en met respect, eerbied doen. Maar wel duidelijk. Gewoon vertellen. Wat die ander er ook van zegt. Dat is zijn pakje aan. Dat is hun verantwoordelijkheid. Jouw en mijn verantwoordelijkheid is om te getuigen van de hoop die in ons leeft. En mensen te wijzen dat er hoop is in dit leven. Hou vast in leven en in sterven. Dus we kunnen erin groeien. Door de Christus te heiligen in onze harten. En we kunnen erin groeien door er gewoon met elkaar over te praten. Wat dat betreft zijn gespreksgroepen, vanavond is een gespreksgroep, hoorde ik, belangrijk om met elkaar in gesprek te zijn. Want dan leer je het verwoorden. En dat hebben we nodig. We hebben nodig om dingen te verwoorden met elkaar. Zodat we zeggen, van, hoe zeg jij dat nou? Hoe doe jij dat nou? Ik had afgelopen weekend had ik een training ergens. En toen kwam ook zo'n vrouw bij me van, ja, ik weet niet wat ik moet zeggen hoor. Ik weet niet wat ik moet zeggen. Zat ze maar tegen me. Ik zeg maar, ja, want ze stelde dan allemaal van die moeilijke vragen. En dan ben ik helemaal uit het veld geslagen. En toen zei ik maar, mevrouw, wat betekent het nou dat u in de Heer Jezus gelooft? Wat doet dat nou met u? Hij zegt, daar krijg ik zo'n rust en vrede van. Daar kan ik de hele wereld aan. Hij zegt, nou, dat is een mooi getuigenis. Dan getuigt u op uw manier van de hoop die in u leeft. En eigenlijk moet je er zo over nadenken. Hoe doe ik dat nou? Hoe kan ik dat nou met mijn eigen woorden zeggen? En dan moet je als het ware al even over nadenken. Dus even over praten met elkaar. En als het dan het moment daar is. Want dat kan er zomaar in één keer zijn. Dat ze zeggen, oh, jij bent christen, hè? Maar waarom ben je nou christen? Dat je dan denkt, ja, waarom ben ik christen? Weet ik veel. Die reactie krijg ik echt wel veel. Ja, ik geloof. Ja, ik ben christelijk opgevoed. Dat spreekt niet aan. Dat spreekt niet aan. Ja, jij bent christelijk opgevoed, ik niet. Dat is een einde verhaal. Nee, probeer eens dieper te gaan bij jezelf. Wat motiveert mij nou om bij Jezus? Wat is de hoop en de kracht in mijn leven? Is dat altijd makkelijk? Nee hoor. Ik denk op een gegeven moment een Diever. Ik ga een, toen woonde we nog in Diever. 15 jaar in Diever gewoond. Ik ga een buurtvereniging oprichten. Zodat we wat contact kunnen krijgen met de buurt. Dus op een gegeven moment, ik kwam zo in gesprek met iemand. En dan zei, nou, wij gaan een buurtvereniging. Het is een beetje een dooie buurt was het. En zo'n buurtje wat de hele tijd mensen wisselden. En mensen kennen elkaar niet. Ik zeg, weet je wat, we gaan een buurtvereniging beginnen. Dus wij zouden bij elkaar gekomen, een buurtvereniging oprichten. En nou, hij zegt, hij had een beetje zo even in de buurt een beetje gepolst, weet je, of er wel belangstelling voor was. Hij zegt ze, ja, ik heb zo eens even in de buurt gepolst en zo, maar ze hebben mij wel even de vraag gesteld wat ik met zo'n dominee aan het doen ben. Ik zeg, hoe bedoel je dat? Nou, hij zegt, ja, ik ben een heiden, dat is ook nog een Drentse heiden, dan heb je heel veel heiden hè, in Drenthe. Ik ben een heiden en jij bent dan gelovig, dus, en toen citeerde hij een liedje, dus ik ga jij gaat naar de hemel en ik ga naar de hel. Hij zegt, daar wil ik wel even met je over praten. Ik denk, oh, ja, het overviel me wel enigszins. Ik denk van, ja, wat ga ik nou doen? Dan kan ik natuurlijk heel verhaal houden over wat de Bijbel er allemaal over zegt en zo. En ik had niet het idee dat ik hem daar nou heel erg mee zou inwinnen, om het zo maar te zeggen. Nou, ik zeg, je stelt wel even een pittige vraag. Dus ik denk, ja, wat, en dan even bidden, weet je wel. Nou, Heer, wat moet ik hier nou op reageren? Ik denk, ik getuig van de hoop die in mijn hart leeft. Ik zeg, we kunnen een hele discussie krijgen over hoe dat nou precies zit. Maar ik zeg, ik wil jou vertellen waarom ik geloof in Jezus Christus. En ik begon te vertellen dat ik tot geloof was gekomen. En dat ik zo onder de indruk was van Jezus. En dat ik doordat ik hem heb leren kennen, mijn leven een totaal andere wending heeft gekregen. Dat ik eigenlijk econometrie wilde gaan studeren. Nou, jullie kennen dat verhaal vast wel. Maar dat ik in ieder geval uiteindelijk dus dominee geworden ben. Want ik wil eigenlijk aan iedereen vertellen dat het leven met Jezus het mooiste leven is wat je kunt hebben. En dat gun ik jou ook. Dat gun ik jou zo. Oh, zei hij. Laten we nu maar met de buurtvereniging bezig gaan. Maar we hebben daarna nog hele mooie gesprekken gehad. Ik heb nog een Bijbel gegeven. We hebben nog heel veel gepraat. Ja, hij was wel zo afwerend dat hij niet wilde dat ik ging binnen. Maar ik heb gewoon zelf voor hem gebeden. Ik heb hem dingen aangereikt. Ik was heel opvallend. Dan gaf ik hem een Bijbel, ging zijn vrouw de Bijbel lezen, weet je wel. Maakt ook niet uit. Als het maar gebeurt. Je weet nooit wat er gebeurt. Het is saaien, maar het is getuigen van de hoop die in mij leeft. Nou, toen kwam natuurlijk ook een hele hoop dingen later boven tafel waarom hij zo naar mij reageerde in eerste instantie. En ja, we hebben het eigenlijk tot het huis al overleden. Ik heb tot het einde toe heb ik hem telkens wel dingen aangedragen. En voor de rest laat ik het dan ook bij hem. Maar ik heb getuigd van de hoop die ook een hoop voor hem mag zijn. En zo mag je getuigen van die hoop. En de apostel Petrus zegt, dat mogen we allemaal. Wij zijn hoopbrengers in deze tijd. Wij zijn, hij zegt een ander beeld, priesters. Dat vind ik een heel mooi beeld. Ga ik nu niet heel veel, want dat is weer een preek apart natuurlijk. Priesters, ja, je zegt al van het gaat maar niet op. Maar wij zijn de verbinders. Een priester is een verbinder. Die bidt voor mensen. Die brengt mensen bij God en die brengt God bij de mensen. Zo mogen wij bezig zijn. Zo mogen we bidden voor de mensen in onze omgeving. We mogen ze bij God brengen. En als je dat gaat doen, dan gaat er wat gebeuren met hen en dan gaat wat gebeuren met jou. Zo mag je verbinding leggen. Dus in deze tijd, waarin heel veel mensen de Heere God vaarwel zeggen, mag jij getuigen van de hoop en een verbinder zijn. En daar bedoel ik dit mee. Ga maar gewoon bidden voor je buren als er wat aan de hand is. En vertel het ze ook maar. Ik heb op een gegeven moment dat ook, ik maak dat dan mee. En dan ging ik met mijn buurman, die had dan last van zijn handen. En die was een lasser en die was zijn baan mijne kwijt. Toen ben ik gaan bidden voor hem. En op een gegeven moment zegt hij, ik heb een andere baan. Dus ik flapte zo uit. Ik zeg, dat is geweldig, want daar heb ik voor gebeden. En toen was hij helemaal overdonderd. Vond het toch heel bijzonder. Dan heb ik hele gesprekken met hem gehad over het geloof. Want weet je, als mensen zien dat jij van hun houdt en dat jij daar namens God zit, ja, als priester van de Heer, hoef je helemaal geen dominee voor te zijn. Zijn we allemaal priester van de Heer. Door Jezus Christus. Dan voelen mensen, jij hebt iets wat ik niet heb. Jij hebt een bepaalde vrijheid en rust en vreugde die ik mis in mijn leven. En daarom is het een heel goed voornemen om dit woord van de apostel Petrus tot je te nemen. Zeg, ja Heer, wat de apostel Petrus hier vraagt, ik wil het komende jaar getuigen van de hoop die in mij leeft. Ik ben bereid, Heer, om rekenschap af te leggen. Geef mij de wijsheid om dat te doen op een manier die wervend is. Geef mij de wijsheid en de liefde om het te doen op een manier die tot eer van uw naam is. Zodat mensen getriggerd worden. Omdat zij horen wat ik zeg en zien hoe ik leef. Oftewel, zoals Petrus het zegt, zij beschaamd gemaakt worden die uw goede levenswandel in Christus belasteren. Zo mogen we vrijmoedig het komende jaar ingaan in vertrouwen op Hem. Amen.
Oh,
zullen we samen danken en bidden en dat afsluiten met het gezamenlijk bidden van het Onze Vader. Hemelse Vader, dank u wel dat we hoop mogen hebben. Een hoop die niet maar gegrond is op menselijke beweringen of gedachtegangen, maar een hoop die gegrond is in het volbrachte werk van uw Zoon Jezus Christus. In zijn trouw en liefde, de hoge priester die altijd voor ons bidt en pleit, die ons nooit los zal laten, die altijd bij ons is en die trouw zijn werk in ons en door ons blijft doen. Dank u wel, Heer, en help ons om daarvan te getuigen. En Heer, u weet dat we steeds meer in een godenvijandige wereld terechtkomen, maar geef dat wij niet onder de indruk zijn van bedreigingen of manipulatie of negativiteit, maar dat we u heiligen in ons hart om met overgave u te dienen en te getuigen van wie u bent, van de hoop die u ons geeft, die ook bereikbaar is voor een ieder die zijn hart en zijn leven daarvoor openstelt. Heer, wees zo ook in deze geloofsgemeenschap, zegen een ieder. Geef dat er onderlinge liefde en verbondenheid is, betrokkenheid. We denken aan hen die met ziekte of tegenslag te kampen hebben. Zegen hen, omring hen met uw liefde en uw zorg. En geef dat we zo getuigen van u mogen zijn. Zoals u zegt, als jullie elkaar lief hebben zoals ik jullie heb lief gehad, zal de wereld zien dat jullie discipelen zijn van mij. Heer, geef dat dat ook telkens weer van ons gezegd mag worden. Heer, wij bidden ook voor de wereld waarin we leven. We maken ons zorgen over het toenemende geweld, het machtsvertoon. Ja, we weten eigenlijk niet goed wat we er allemaal over moeten zeggen, maar we bidden om uw genade, om uw ontferming. We weten dat de wereld in de boze ligt, Heer, maar ja, tegelijkertijd bidden we ook dat de boze niet die macht krijgt die ja, verwoestend is. We zien al veel destructiviteit, zeker in het Midden-Oosten. En we bidden dat u met uw genade aanwezig wilt zijn. Dat u mensen naar uw vaderhart wilt trekken, dat u bekering wilt geven en dat u door uw geest het leven wilt geven waar mensen in wanhoop en in haat en nijd overgeleverd zijn aan de machten van het kwaad. Heere, zo bidden wij om uw genade voor deze wereld. We bidden voor leiders, dat ze beseffen wie de werkelijke leider is en waar wij allemaal verantwoording aan moeten afleggen. Dat wij mensen maar klein zijn, maar dat u de werkelijke heerser van deze wereld bent. En we danken u dat we mogen weten, en dat is ook onze hoop, dat is ons houvast, dat u eens zult terugkomen om alles nieuw te maken. Tot die tijd mogen we het gebed bidden wat u ons geleerd heeft in uw discipelen. En dat we na mogen spreken als uw volgelingen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen. Er is nu gelegenheid uw gaven te geven. Daarna gaan we staan en zullen wij ons geloof belijden met de geloofsbelijdenis van Nicea Constantinopel en zingen wij als slotlied gezang 291. Dus nu gelegenheid om uw gaven te geven. Thank you. en ieder spreken in zijn hart. Wij geloven in één God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen. En in één Heer Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle tijden, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet geschapen, één van wezen met de Vader, en door wie alles is geworden, die ons voor ons mensen en om ons behoud is neergedaald uit de hemel en is vlees geworden door de Heilige Geest uit de Maagd Maria en is mens geworden, die ook voor ons is gekruisigd onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is, en op de derde dag is opgestaan volgens de schriften, is opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van de Vader, en hij zal weerkomen in heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, en aan zijn rijk zal geen einde komen. En wij geloven in de Heilige Geest die Heer is en levend maakt, die uitgaat van de Vader en de Zoon, die samen met de Vader en de Zoon aanbeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En één heilige katholieke apostolische kerk. We belijden één doop tot vergeving van de zonde. En wij verwachten de opstanding van de doden en het leven in de wereld die komt. Ontvang de zegen van de Heer onze God. De Heer zegene en behoede u. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede.